Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland en Europa staan voor een enorme klimaatopgave. Toch nog eventjes de cijfers. In 2030 moet de CO2-uitstoot in de EU met zeker 55% zijn gedaald. En in 2050 wil de Europese Unie volledig klimaatneutraal zijn. We kennen de cijfers, maar voelen we de urgentie ook echt? En wie nemen dan het voortouw in de transitie? Dat en meer bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de klimaatopgave. En eerder hadden we ook al een wetenschapper in de uitzending, maar vandaag doen we dat weer met Maarten Lonen. Maar wel een andere wetenschapper, want hij is poolbioloog, universitair hoofddocent Arctische Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maarten, fijn dat je er bent. Welkom.
Graag gedaan.
Ik ga straks uiteraard praten hoe jouw zomers op Spitsbergen eruit zien. Want daar kom je al 35 jaar en je ziet het daar veranderen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. En het eerste is, toch maar even gewoon nieuws hier uit eigen land. Eerder deze week bleek dat er afgelopen maart voor de 10e maand op rij een warmterecord is gebroken. Ja. En ik zie je al meteen, ja hoor, daar gaan we weer.
Ja, nou ja, precies. Ik heb dus dat plaatje al gedownload, zeg maar, van Copernicus. Omdat het ontzettend schrikbarend is eigenlijk. Daar staan gewoon alle temperaturen, per maand staan er alle temperaturen op vanaf 1900. En dan zie je ineens dat 2023 extreem is en er helemaal boven ligt. En zeker ook vorig najaar was het echt aanzienlijk hoger. En raakte het ook even al de 1,5 graad. Temperatuurverhoging. Nu is het verschil ietsje kleiner, maar nog steeds zitten we er ver boven. En dat is dus al zo lang.
Ja.
Het is gewoon, de klimaatverandering gaat sneller. En dat is van de ene kant gelukkig, omdat dat de noodzaak laat zien. Maar ja, het doet ook zeer.
Ja, want ik kan me ook voorstellen, die noodzaak, daar zit misschien ook tegelijkertijd de hoop in dat toch ook bij meer mensen het licht aangaat. We moeten wel doen.
Ja, en dat is superbelangrijk. Zeg maar, we kunnen praten over de hele verre termijn. Maar ik praat eigenlijk over onze kinderen en onze kleinkinderen dan nog als waar het belang is. Want kun je de toekomst voorspellen? Mijn opa had geen flauw idee dat zo de wereld zou uitzien in 2024.
Ja.
En dat vind ik altijd ook wel heel belangrijk. Dat er zijn die modellen en die modellen zijn helemaal niet positief. Mijn verhaal is niet positief.
Mm-hmm.
Maar toch wil ik gewoon erover praten om het niet tot een globale catastrofe te laten uitlopen. En we zitten nog steeds aan de knoppen. En dat is wel heel belangrijk, dat we nog steeds meewerken aan de oorzaak, omdat we eigenlijk moeite hebben met veranderen.
Ja, moeite hebben met veranderen, maar je wil gewoon ook blijven hopen. Dat hoor ik ook in jouw verhaal eigenlijk doorklinken.
Ja,
nu al.
Ja als ik echt kijk naar de gegevens, dan klinkt het nog pessimistischer. Maar het is, uiteindelijk is het zo dat we toch een plekje moeten vinden. Ik denk dat dat we op een gegeven moment, zijn we niet zo stom, maar kunnen we er ook niet omheen.
Ja.
En we zitten nu nog in de fase dat een deel van de mensen denkt dat we er nog omheen zouden kunnen. En dat er allemaal mooie plannen gemaakt zijn. En intussen versnelt zelfs de klimaatverandering. Dus en juist op Spitsbergen is het dus al flink warmer geworden. Daar heb ik gezien dat het samengaat met een hele hoop onverwachte dingen die we niet voorspellen. Toen ik de eerste keer hoorde over klimaatverandering, toen denk ik, oh, als het Zuid-Frankrijk wordt, temperatuur, nou, dat is ook eigenlijk best wel mooi.
Ja, dat hoor ik hier vaker zeggen. En we hebben ook nu genoten dat we lekker weer van het mooie weer konden genieten. Hè? Iedereen keek er enorm naar uit.
Maar het loopt wel mis met de hoeveelheid regen. De boeren kunnen niet meer plannen welke gewassen ze moeten telen. En uiteindelijk wordt het echt zo moeilijk, omdat de zeespiegel gaat stijgen.
Ja.
En dan zijn er rapporten van, wij kunnen 3 meter zeespiegelstijging in Nederland aan. Dat gaat alleen maar met hele grote infrastructurele veranderingen. En het Gronings gas is niet meer onze rijkdom. Die hebben we afgesloten, of die gaan we afsluiten, hoop ik echt. Maar dat houdt.
Ja, want je komt uit Groningen, hè?
Ja, ik kom uit Groningen. Ja. Ja. Nu wel. Ja, geboren in Brabant, maar altijd gestudeerd in Groningen. En dat houdt gewoon in dat Nou ja, dat het duur wordt. Dat het ook voor hun, zeg maar. Als je denkt aan je kleinkinderen, dan praat je erover dat zij het met belastingen moeten opbrengen om leefbaar te zijn hier in Nederland. En dat in een tijd dat in India, waar Gupta vandaan kwam, daar kun je al niet meer leven omdat het te warm wordt. Gewoon. Ja. Letterlijk te warm.
Die sprak ik eerder natuurlijk deze week en is ook klimaatwetenschapper en zit al een tijd in Nederland. Ik merk de compassie bij jou. Je bent er ook natuurlijk al ontzettend lang mee bezig. Waar zit nou echt jouw persoonlijke drive? Want dat vind ik altijd zo mooi om van mensen te horen.
Ja, nou mijn persoonlijke drive. Ik moet eigenlijk zeggen, tot 2007 had ik ook nog niet beseft wat het inhield. Alle gletsjers trokken terug. En Harm Eerdes zei, ik heb het in 1990 heb ik dat geconcludeerd toen ik op Spitsbergen was. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het voor mij zo dat ik genoot van die natuur daar. En zelfs een professor in 1990 van glaciologie, die had gezegd van nou, die klimaatverandering komt niet zo sterk op Spitsbergen, omdat het gebufferd wordt door die oceaan die eromheen ligt. Nou, dat is dus absoluut niet waar. En dat zien we dus nu. En er komen heel veel onverwachte dingen eigenlijk aan de hand. Ik dacht echt gewoon ook daar, zeespiegelstijging is belangrijk. En dan krijg je in het achterland lawines, waardoor een dorp voor een deel weggevaagd wordt. Het zijn gewoon andere processen, de onvoorspelbare dingen.
Je hebt het nu over Spitsbergen.
Over Spitsbergen, ja, gelukkig wel.
Ja.
Ja. Maar ze bouwen daar voor de eeuwigheid, bouwen ze daar een zaadopslagruimte. Die zou dan moeten overleven de ergste ramp die de wereld kan treffen. 80 meter boven zeespiegel, omdat als de zeespiegel stijgt, dan moet hij dat ook allemaal aankunnen. En binnen 3 jaar is hij onbruikbaar, doordat er water in loopt en doordat de hele gang die daarachter liep in een bevroren berg bevroren wordt. En dan denk je van, ja, we denken er allemaal over na, maar eigenlijk juist die onverwachte dingen. Het KNMI zegt, we krijgen extreem weer.
Ja.
Maar dat extreem weer hebben we nog nooit gehad waar we nu naartoe gaan. Wie zegt me hoe dat gaat?
Ja.
En ook allemaal.
Ja, dus wat eigenlijk hier ook onder zit, is wat je beschrijft dat jullie, hè, want laten we even Spitsbergen even duiden. Hè, daar ga je natuurlijk al 35 jaar ga je daar naartoe, hè, om daar onderzoek te doen. En dan zit je echt in een wetenschapsdorp.
Ja, ik ben maar een bioloogje.
Ja.
En ik kijk naar de beesten en de plantjes daar.
Ja.
Maar het is een fantastisch dorp, omdat er echt op alle vlakken onderzoek wordt gedaan. En omdat het zo midden in de Arctis zit, het is een internationaal dorp. We hebben er Chinezen, Zuid-Koreanen, Japanners, Indiërs, Duitsers, Fransen, Engelsen en een paar Nederlanders. Ik ga er weer met 8 mensen naartoe.
Deze zomer?
Deze zomer. Maar het is spectaculair, want wij eten ook allemaal samen, omdat het gewoon zo'n klein georganiseerd dorpje is. 150 mensen, 180 mensen soms.
Dus ik stap even in jouw leven en dan zit je daar. Je gaat vanuit je huisje, ga je naar een gezamenlijke kantine.
Ja,
en dan
ja.
zitten jullie dan met al die wetenschappers.
Ja, maar allereerst als ik mijn huisje aanstap, sta ik eigenlijk al midden in de natuur.
Ja.
Dus dat is ongelooflijk. Ik kan links kijken. Ik moet links en rechts kijken om zeker te weten dat er geen ijsbeer achter het huisje ligt. Maar dan lopen we gewoon door de straat naar dat restaurant toe.
Heb je hem wel eens voor de deur gehad?
Ja, achter de deur langs.
Oh, ja?
Ja, achter het huisje langs. De voetsporen zagen we toen. Dat was 's nachts. Maar,
ja.
maar we komen ze gewoon steeds vaker tegen. We hebben op het moment, afgelopen jaar had ik 48 keer dat iemand van het dorp een ijsbeer in het fjord waar wij dus opereren zag. En dat is pas sinds ik zag in 2007 mijn eerste ijsbeer.
Ja.
Dus dat is een ontzettend snelle toename.
Ja, en dat lijkt leuk om ijsberen te zien, maar dat is natuurlijk geen goed gegeven.
Het is fantastisch, maar zeg maar, bij mij gaat het erom dat ik wil snappen wat er gebeurt. En als je dan probeert te snappen wat er gebeurt, dan is het heel schrikbarend. Eigenlijk, er worden veel ijsberen, vrouwtjesijsberen, worden gevolgd met een satellietzender om hun halsband. Het zijn alleen maar vrouwtjesijsberen, want de mannetjesijsberen hebben zo'n dikke nek naar de neus toe dat de halsband zou afvallen. Dan kunnen ze niet aanbrengen. Dus het zijn alleen maar vrouwtjes. Maar er gaat dus een vrouwtje dat wil weg van Spitsbergen naar het ijs toe. Die zwemt 150 kilometer naar het noorden. En die heeft nog geen ijs gezien. En die draait om. Terwijl 300 kilometer naar het noorden was het ijs. Maar zij heeft geen gegevens daarover. En ze heeft geleerd van de moeder dat daar het ijs was binnen de 150 kilometer.
Ja.
Dus inderdaad hebben de ijsberen wel moeite met de klimaatverandering, maar in principe zien wij ze meer omdat ze meer op land komen.
Ja.
En omdat ze sinds 1972 beschermd zijn van de jacht en ook minder bang worden van mensen, omdat eerder de mensen die, als een ijsbeer dicht bij iemand kwam, dan werd hij geschoten. Dus de overgebleven ijsberen waren bang van mensen.
Ja.
En nu maken ze dat niet meer mee.
Ja. maar je ziet dus dat die ijsberen gewoon zoekende zijn en dat ze daardoor ook op een andere manier aan hun voedsel komen, waar ze dan ook weer, ik geloof, diarree van krijgen, las ik ergens.
Ja, ze komen dus bij ons in het fjord, dan zijn de eieren van de ganzen zijn de geliefde voedsel. Mm-hmm. Of eigenlijk het voedsel wat ze tot zich nemen. Want geliefd, ik weet het niet. Een zeehond, wat een normale voedsel is, is heel vet. En als wij zoveel vet zouden eten, zouden we doodgaan. Maar een ijsbeer heeft een speciaal enzym wat het vet kan behandelen, waardoor die op zo'n vet dieet kan leven. Wij zouden een vervetting krijgen van het hart. En dan is hij in de zomer op land en dan broeden er al die ganzen. En die ganzen zijn te snel om te vangen. Die kunnen ook nog vliegen op dat moment.
En belangrijk, jij doet onderzoek naar die ganzen.
Ja, juist, die ganzen waren de reden waarom ik eigenlijk daar naartoe ging. En dus ik controleer die nesten iedere keer ook. Maar die ijsbeer die komt dus zo'n ei tegen en die eet die eieren op. En dat kunnen ze heel rigoureus gewoon. Ze hebben 2 jaar geleden hebben ze alle nesten op het eilanden die ik onderzoek leeggegeten. En dat is dan eiwit. En eiwit is natuurlijk anders dan vet. Dus als je dan die ijsbeerpoep ziet, die ook achterlaat op het eiland, dan is het gewoon een kwart vierkante meter diarree. En dan denk ik, arme beer.
Ja, en arme gans.
Nou ja, arme gans ook, maar we moeten wel altijd, ik zeg altijd, de gans is heel erg aangepast aan die problemen, omdat ze worden gemiddeld 18 jaar oud. En ze kunnen ieder jaar, daar hebben ze 16 jaar reproductie, en ze kunnen ieder jaar 5 eieren leggen. Dus alle ganzen en eieren zouden overleven en ganzen worden, dan ziet de wereld dan heel anders eruit.
Ja, maar jouw onderzoek is er wel. Hè? Want 35 jaar geleden kwam je daar vanwege die ganzen. Wat onderzocht je precies?
Nou, het was zo dat de
brandganzen.
Ja, brandganzen. Ja. En het waren ganzen die op dat moment al toen waren aan het nemen. Zeg maar, nu is het ook in Nederland geëxplodeerd. Maar die waren toen al aan het toenemen. En dat komt eigenlijk omdat de boeren hier zo goed zorgen voor onze ganzen. Zou je niet verwachten, maar de hoge bemesting en het type gras, dat is ideaal voor een koe, maar ook ideaal voor een gans. Dus die deden het heel goed. En we zeiden van ja, die toename is te verklaren door de veranderingen hier in Nederland en omliggende landen. Maar als je dan gaat kijken naar de poolgebieden waar ze broeden, wij dachten dat daar niks veranderde. Ik ben er echt heen gegaan met de hypothese van daar verandert het niet.
Ja.
En nou ja, toen ben ik dus in die situatie beland van die snelle klimaatverandering. En dat begon toen al en toen geloofde ik het zelf ook nog maar half. Maar het werd zo ontzettend duidelijk en het had zoveel negatieve veranderingen, dat ik eigenlijk ook een beetje klimaatspecialist ben geworden. Want ook in dat dorp waar ik zit, daar kan ik gewoon met alle mensen praten die de CO2 meten, maar ook die allerlei onderzoek wereldwijd over de ijskappen zelfs, van hoe die afnemen. Daar worden de gegevens van gedownload van satellieten in het dorp. Dus ik praat met al die onderzoekers, zit ik gewoon aan tafel en ik kan het niet laten om ook te zeggen van hey, vertel eens, wat doe je? Mag ik zien hoe je het meet? Nou, wat dat betreft is het ook al een snoepwinkel gewoon om daar te zijn.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is poolbioloog Maarten Lonen en je zit in het meest noordelijkste puntje, heb ik begrepen. Hoe heet het dorp?
Nie-Olsen.
En daar heb je dus dat wetenschapsdorp. Je hebt al die kantine beschreven. Maar eigenlijk ook wat je beschrijft. Hè, want je komt er dus echt al 35 jaar. Elke zomer ga je erheen. Jouw onderzoek is gewoon ook van richting veranderd. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Dat je in zo'n lange tijd van richting verandert. Maar je zit nu heel erg op die klimaatverandering. Maar je zegt ook in het begin dacht ik ook, ja, het zal wel loslopen. Ja. En heb je dan ook ergens begrip dat, want jij ziet dat natuurlijk elk jaar als je daar komt. Dat het voor ons allemaal nog best wel ver weg voelt. En dat er toch nog ook mensen zijn die zeggen, ja, ik weet het niet hoor, het zal zo'n vaart niet lopen.
Ja, laat zeggen, nu is het ook zichtbaar in Nederland. En ik moet zeggen dat ik daar blij mee ben. Want inderdaad, die misvatting gewoon van dat het niet belangrijk zou zijn, hè, waar we naartoe gaan. Mm-hmm. Dat het is gewoon, het gaat onze wereld heel erg veranderen. En wij moeten ons aanpassen. En dat is in principe heel simpel. Aanpassen, hebben we altijd gedaan in de geschiedenis van de mensheid. Maar nu is het gewoon zo dat we ons vast hebben gelegd. We leven hier vast onder het zeespiegelniveau en dat soort dingen. Nou, die zeespiegel gaat flink stijgen. En we hebben het geld om een hele hoop dingen op te lossen. Maar we zitten nog steeds aan de oorzaak. We doen nog steeds niet genoeg om de oorzaak van die klimaatverandering te verminderen. En dan kun je zeggen, ja, het is een druppel op de groeiende plaat. Maar ja, dat is ook al vaker hier in deze serie voorgekomen. Als we dat nou met z'n allen eens wat beter doen, dan kunnen we echt iets veranderen. Mm-hmm. En dan kunnen we het eigenlijk voor onze kinderen en kleinkinderen betaalbaar of beter maken. Ik wil niet zeggen dat dan weg is, maar het is dan betaalbaar misschien. En dat is gewoon, dat wens ik ze toe. Ja. En dan verder in de toekomst. Ja, als we zo doorgaan, dan wordt het verhaal echt heel gemeen. Nou, maar daar wil ik nog niet te veel over nadenken. Nou, wat dat betreft ben ik een beetje te optimistisch.
Ja, maar toch wil ik daar heel graag met je over praten. Want we moeten ook gewoon de dingen onder ogen komen. En het is misschien mooi om de kettingvraag daarbij te pakken. Want je hebt ook het programma beluisterd. Dus je weet dat we de kettingvraag hebben. En je was ook onder de indruk, begreep ik, van de gast van gisteren.
Ja, zeker.
Ondernemer Bjense Dijkstra, CEO van bouwgroep Dijkstra Dreisma. Waarom was je onder de indruk van hem?
Omdat hij ermee bezig is.
Ja.
Ja, hij heeft wel het voortouw genomen. En dat is helemaal niet makkelijk. En ik was erg onder de indruk hoe belezen hij is, maar ook hoe hij het formuleert en hoe hij zijn eigen bedrijf beter inricht en samen met zijn mensen ook die stap kan zetten.
En ik merk dat het je raakt, dat hij dat doet.
Ja, maar dat is in deze problematiek, omdat ik het projecteer eigenlijk op mijn kinderen en kleinkinderen.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Is het heel persoonlijk?
Ja, snap ik. Snap ik. Ja. En we hoorden vandaag ook in het nieuws, NOS heeft onderzoek gedaan dat er steeds meer mannen zich laten steriliseren onder de 30. En dat daar ook bij meespeelt dat ze het klimaat willen sparen. Hè?
Ja,
En dat is denk ik ook waar jij op doet.
Nou, ik heb nog niet de kleinkinderen waar ik over praat, omdat mijn kinderen ook twijfelen. Het is gewoon. En dat vond ik ook wel leuk wat Harm Edens zei. Van ja. Ik blijf weg van de oorzaak leggen bij de populatiegroei van de mensheid, om het zo maar te zeggen. Dat is natuurlijk ook een onderliggende oorzaak, maar dat houdt niet in dat we het niet aan zouden kunnen. Het is gewoon, het is een lam excuus om gewoon nu even niets te doen.
Mm-hmm.
En het is gewoon, het zit nu in ons patroon. Wij, laten zeggen, in een kwart jaar hebben wij op wereldschaal al meer gebruikt van alle grondstoffen dan dat we eigenlijk wat duurzaam zou zijn.
Mm-hmm.
Het zijn gewoon hele erge getallen. En wat ik hoop dus gewoon is eigenlijk dat we die verandering toch omarmen.
Yeah.
En dan ben ik zo teleurgesteld in ons stemgedrag. Dat is nu al 2 seizoenen lang dat klimaatverandering zo weinig speelt. En het is dus, en waar ik dus.
Nou ja, en dat de partij die het grootste is geworden met de voorman, het heeft over klimaatwaanzin. Dat moet pijn doen.
Ja, nou ja, wat moeten we geloven van Wilders als hij zo flexibel is in het komen tot het kabinet? Ik weet het niet. Hij heeft in ieder geval veel kiezers gewonnen. En ja, ik kan tegen alle luisteraars zeggen, dit is gewoon echt, doe je veiligheidsriem aan, want er gaat echt iets gebeuren.
Ja.
Zelfs inderdaad in relatie tot de kettingvraag.
Ja, want dat is mooi, want hij raakte jou daar dus, dat hij dus toch jouw sprankje hoop is, dat er wel ondernemers zijn die echt gewoon de handschoen oppakken. En laten we dan maar gaan luisteren naar zijn vraag.
Stel, we halen de Parijs klimaatdoelen van 1,5 graad. Dat gaat ons lukken. Is het dan voldoende om de steeds warmere zomers op Spitsbergen tot een halt te roepen? Of is het eigenlijk al te laat om die ambitie te halen? En wat zou er dan wel moeten gebeuren, mocht het niet het geval zijn? Wat moet er dan wel gebeuren om die klimaatopwarming van Spitsbergen, waar hij 30 jaar lang achter elkaar komt, om die tegen te houden of stil te zetten?
Ja, het zijn eigenlijk 2 vragen, hè? Maar laten we maar met de eerste beginnen. Want dat hoor ik ook vaak terug. Stel, we halen die klimaatdoelen in Parijs, weet je, dan komt het allemaal wel goed.
Ja, nou ja, het is in ieder geval zo dat zelfs als we die doelen halen, als we op dit moment, dus niet in 2030, 2050, als we op dit moment stoppen met de CO2-uitstoot, dan wordt de aarde nog een 40, 50 jaar warmer. Het atmosfeer. Dus dat proces, dat zet zich door. Eer al die klimaatgassen weer uit de atmosfeer zijn verdwenen. En dat is het meest extreme scenario, wat we natuurlijk absoluut niet halen. Hoe ziet het eruit voor Spitsbergen? Wat gebeurt wereldwijd? Klimaatzones gaan opschuiven. Klimaatzones gaan letterlijk schuiven vanaf de Ecuador, van de Evenaar naar noordelijke gebieden.
Mm-hmm.
Maar dat houdt letterlijk in dat de Sahara vergroent, maar dat de Sahara op de Middellandse Zee komt te liggen. Denk eens aan al die vluchtelingen die daar vandaan zou komen. Het Amazonewoud, dat verplaatst zich naar het noorden, maar dat kan zich niet verplaatsen, dat eindigt in de Caribische Zee. De noordelijke bossen lopen weg in de Antarctische Oceaan. En we hebben nu met die gestegen temperaturen. Toen liet het NOS-journaal heel mooi zien van de biologen aan het woord. Die zeiden van ja, dat is wel heel ingewikkeld voor de oceaan dat die nu warmer wordt. Maar toen werd ik een beetje boos, want ik denk van ja, maar je moet het over de mensen hebben ook. Want wat dat inhoudt is dat de zone waarin orkanen optreden ook breder wordt. En ik vind op het moment zijn er gewoon heel duidelijke signalen. Niet dat we gewoon die ondergelopen kelders krijgen, maar ook dat mensen hun hele hebben en houden verliezen door een orkaan of door een brand in Griekenland of in Spanje of in Canada of in Chili. Allemaal van die plekken waar gewoon het echt veel vaker brandt. En dan zeggen er nog mensen, ja, dat komt, die is aangestoken, of dat komt door een vuurtje ergens. Ja, maar dat hangt ook samen met de droogte. En dus die veranderingen, die zijn gewoon zo groot. En dan, wanneer het dan niet zou optreden in Noord... Ik denk dat het daar optreedt. Maar wat we inderdaad ook, waar de Wereld Natuurfonds zich op richt, dat is de noordkant van Canada. Dat is waarschijnlijk de plek waar het langste het ijs zich zal vasthouden. Dus daar moeten we ook heel zuinig zijn op al die pooldieren die daar leven.
Ja.
Dat die daar een mogelijkheid hebben. Dat ze niet uitsterven.
En wat mij heel erg raakte toen ik mij verdiepte in jou, is dat je dus daar elke keer naartoe gaat, naar Spitsbergen, al 35 jaar lang. En daarmee denken wij altijd, het is heel erg koud. Je bent daar ook buiten aan het werk. En dat jij dus op bepaalde momenten geen handschoenen meer nodig hebt.
Nee, nou, afgelopen jaar heb ik helemaal geen handschoenen aangedaan. Dat was gewoon, terwijl ik dus toen ik daar kwam in 1990... had ik iedere dag, de hele dag buiten, had ik vingerloze handschoenen aan. Zodat ik nog met de vingertopjes iets kon doen. Maar wel dat mijn handen warmer gehouden werden.
Ja.
Maar ook, ik meet op een hele idiote manier meet ik hoe hard blaadjes aan het grasje komen. Dus dat ik, kom ik iedere keer terug naar hetzelfde grassprietje wat ik geringd heb. Maar terwijl ik dan op mijn knieën daar zat op de tundra, hoorde ik gerommel. En ik dacht van, oh, ik moet mijn regenjas halen, er komt onweer aan. En pas 20 seconden later realiseerde ik me dat het ijs was wat van de gletsjer viel. Op het moment horen we het niet meer. Want die gletsjers, die zijn allemaal 3 kilometer naar achter. Dus het geluid komt niet meer tot het dorp.
Jeetje.
Ja,
dat zijn dingen waar je echt aan merkt dat het verandert. Dus.
Ja, precies. En ieder jaar varen wij met een boot op een plek waar het jaar daarvoor nog een gletsjer was. Nou, en dat doe ik al 30 jaar.
Ja.
Nou, dat zijn.
Pittig, hè?
Ja. Ja,
ja en ik voel ook de machteloosheid bij jou dat het dus niet tot ons. Kijk, ik merk ook dat ik steeds meer opschuif. Hè? En dat is ook de mensheid eigen. Je wil soms het niet onder ogen komen. En dan kom je het onder ogen, maar dan denk je, ja, nou ja, zo erg zal het toch niet zijn. We hebben toch altijd cycli, hè? Ook in de natuur.
Ja, maar niet van dit soort dingen.
En niet van dit soort dingen.
Niet zolang er mensen zijn op aarde. Dat is heel belangrijk om te beseffen. Dat de mensen, tot 6000 jaar geleden waren wij jagers-verzamelaars. Trokken we rond en schoten we af en toe een beest. Maar konden we ons ook heel makkelijk aanpassen. 6000 jaar geleden zijn we begonnen aan de landbouw. Hoe oud is Amsterdam? Dat is allemaal maar een paar honderd jaar. In al die tijd is de temperatuur minder dan 2 graden veranderd. En dat is ook de reden waarom we zo zitten met die 2 graden. Want als we daar binnen zouden blijven, dan is het nog redelijk voorspelbaar wat er gebeurt. Als we daar overheen gaan, nu al merk ik dat de klimaatmodellen eigenlijk te conservatief zijn. Want die zijn gebaseerd op weer in het verleden.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 experts over de klimaatopgave. Morgen dan zal ik de week afsluiten met Marjolein Demmers. Zij is directeur van Natuur en Milieu. En ik ga met haar onder andere praten over de voortrekkersrol die de overheid zou moeten nemen. Mijn gast vandaag is poolbioloog Maarten Lonen, die al 35 jaar onderzoek doet op Spitsbergen. Gaat de aankomende zomer weer naartoe. En daar de situatie heeft zien veranderen en eigenlijk... ook zelf verrast is daardoor. Hè? En goed ook de voorbeelden al heeft gegeven wat hij daar is tegengekomen. Overigens, Maarten, je bent natuurlijk wetenschapper. Hè? Ook verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar als het om klimaat gaat, dan ben je meer ervaringsdeskundige. Dus misschien goed om dat nog even te schetsen.
Ja, precies. Nou ja, ik heb het gewoon dus allemaal meegemaakt. Maar ik geef op het moment in Friesland een cursus klimaatverandering. Mm-hmm. En dat maakt ook dat ik het allemaal precies volg. En dat het dan, als er dan zo'n verhaal is over de zoveelste warme maand, dan zoek ik daar een grafiekje bij en probeer ik ook te verklaren waarom dat is geweest. En dan ben ik op zoek naar die verklaringen. Dus inmiddels kan ik zeggen dat ik echt wel een gesprek kan voeren over klimaatverandering.
Ja.
Maar het is, ik ben gewoon begonnen als bioloog met de fascinatie voor natuur en hoe dieren aangepast zijn en reageren op verandering.
Ja, en daar heb je natuurlijk ook al bepaalde dingen gezien. Iets anders is dat jij in dat wetenschapsdorp op Spitsbergen ook al die andere wetenschappers spreekt. Die ook, ook de klimaatwetenschappers die daar tussen zitten. Merk je nou dat er ook nog veel discussie is tussen jullie als wetenschappers?
Nou, niet over dat de klimaatverandering een van de belangrijkste dingen is om ons bezig te houden. En de meeste mensen zijn zich wel bewust ook dat ze ook wat meer moeten doen dan alleen maar met de wetenschap bezig zijn. Maar het is natuurlijk ook ingewikkeld wie krijgt het podium en wie krijgt de kans om het te vertellen. En wie kan het zo vertellen dat het wel overkomt, zeg maar. Ik vind het jammer dat ik vaak zo emotioneel word. Mm-hmm. Maar van de andere kant is het zo dat ik ook al, eigenlijk vanaf 1984 ben ik bezig geweest om mensen, gewoon gewone mensen, cursussen te geven over de beestjes die leven onder water in de Zeeland. En we waren heel strikt dat we alle moeilijke woorden eruit moesten gooien. En ik heb ook een keer van een Amerikaanse professor geleerd van, als Nederlander zeg je, omdat dit, daarom is dit de conclusie. En hij zegt, nee, dat moet je omdraaien. Je moet zeggen, dit is de conclusie, omdat dan de mensen die omdat ze allemaal kunnen volgen. Dat zijn allemaal dingen die ik in mijn spraakgebruik inpas. Mm-hmm. En dan merk ik dus dat mensen ook daarom gewoon, dat ik wel inmiddels goed ben in een verhaal vertellen.
Ja. Ja, en dat hoor ik ook. En dat kan dus niet iedere wetenschapper. Want die zitten dan ook naar helemaal in hun onderzoek misschien in de diepte. En dan is het moeilijk om dat te vertalen. Daar kan ik alles bij voorstellen. Laten we over 2 dingen nog praten. Hoe jouw ideale verhaal eruit ziet voor klimaat. Zodat we een beetje met een hoop kunnen eindigen. Want dat vind jij ook belangrijk. Ja. En wat we dan moeten doen. Hè, want dat is het tweede deel van de vraag. Ook van ondernemer Bjense Dijkstra. Die ik gisteren sprak. Maar toch ook die rekenmodellen. Ja. Want zo eindigden we eigenlijk. Dat je zei, ze zijn eigenlijk te conservatief.
Ja, daar ben ik. Ze zijn ontzettend knap. Maar je kunt alleen maar in zo'n rekenmodel stoppen wat je observeert. Mm-hmm. En dan gaan we de toekomst voorspellen met de oorzaken en de dingen die we geobserveerd hebben. En wat ik nu zie, dat is dat er veranderingen, eigenlijk ook juist op Spitsbergen heb ik dat gezien, dat er veranderingen optreden die niemand voorspeld had. En dan kun je zeggen van ja, maar daar hadden ze over moeten nadenken. Maar dat is heel moeilijk om zoiets te zeggen. Ook het KNMI zegt van we krijgen meer extreem weer. Maar wat houdt dat extreem weer in? Krijgen we meer regen? Krijgen we meer zon? Krijgen we hogere temperatuur? Krijgen we? Er zijn een paar trends die in een bepaalde richting gaan. Maar hoe snel het gaat. En in praktijk is het gewoon zo. De zeespiegelstijging die neemt nog steeds toe.
Mm-hmm.
Van 2015 zie je niets in de wereldwijde concentratie van CO2. De Arctische bodem smelt en daar komt methaan uit onder andere. En methaan neemt ook gewoon toe, exponentieel toe. Terwijl je geen enkel effect ziet van alles wat wij hier in Nederland al gedaan hebben. Omdat we inderdaad te maken hebben met een wereldwijd iets.
Ja.
En dan zeg ik van ja, potverdorie, wij zijn gewoon een land wat het geld heeft ervoor. En we denken dat we zo door kunnen gaan. En daarom heb ik ook voor mezelf schakel ik over op kinderen en kleinkinderen, wat in je zicht is.
Ja. Want zo dichtbij is het dus eigenlijk.
Zo dichtbij is het dat het voor hun heel ingewikkeld wordt. De Groningen gasbel is dicht. Je moet het voor met belastingen opbrengen. En als je hoort dat plan van hoe Nederland verdedigd moet worden voor 3 meter... dan denk je van, dan wordt alles anders.
Ja, want we hebben dat Delta-plan, daar refereer je aan. Maar dat werd altijd gefinancierd vanuit de opbrengsten vanuit Groningen. Dus ja. Je zegt, daar gaan wij, daar gaan onze kleinkinderen gaan daar last van krijgen. Want die moeten dat zelf gaan opbrengen met belastingen. Maar we hebben natuurlijk ook een recent rapport gezien in opdracht van de Delta-commissaris en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar wordt dan gezegd, we kunnen als Nederland de zeespiegelstijging van 2 tot zelfs 5 meter aan, mits we ingrijpende veranderingen doorvoeren. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen dat die 2 tot 5 meter conservatief is.
Ja, nou ja, laat zeggen, het probleem is dat we inmiddels weten dat het smelten van Groenland niet zo'n grote, niet die 7 meter zeespiegelstijging geeft voor Nederland. Het meeste van dat water gaat naar de koraaleilanden in de South Pacific. Mm-hmm. Dus die lopen sneller onder. Maar in Antarctica zit 63 meter zeespiegelstijging. En daar zitten kantelpunten in. En nou zijn we nog lang niet, dat zal best wel lang duren eer die kantelpunten bereikt zijn, maar het is ook compleet onvoorspelbaar wat er gebeurt. Op het moment is bijna de helft van het ijs wat verdwijnt van de Antarctica is niet smelten, maar is afkalven. En daarbij speelt ineens die warme oceaan ook weer een grotere rol. Mm-hmm. En dat zijn dus processen die we in eerste instantie niet meenamen. Wij dachten op het Arctisch Centrum, zeiden we altijd over Antarctica, nou ja, dat is zoveel ijs. Dat ijs is 4 kilometer dik. Dus dat is zoveel ijs ook. Dat zal nog een hele tijd duren eer dat in een kantelpunt komt. Maar Groenland is hard op weg. En dat zijn allemaal van die veranderingen waar je toch kippenvel van krijgt eigenlijk.
Ja.
En toekomst voorspellen, dat kan ik niet. Nee. En zelfs die modellen die toekomst voorspellen, dan denk ik van, ja, we zitten in een andere fase. Wat gebeurt daar echt? Maar van de andere kant geloof ik ook nog wel in flexibiliteit van de mensheid. Als we dus dichter bij de ramp zitten. Maar we zitten er eigenlijk al in. En dat is nu voor mij, nou ja, de onmacht.
Ja.
Omdat ik zeg van, als je het nu nog niet gelooft, gelukkig zijn we voorbij het punt dat mensen zeiden van, het is niet waar. Die klimaatverandering. Ja. En ik ontmoet ook heel weinig mensen die zeggen van, ja, maar de aarde is ook helemaal koud geweest en ook helemaal warm geweest. Want daar heb ik ook een heel goed antwoord op. Toen waren er geen mensen. En wat wij hier allemaal gebouwd hebben en zo, wij hebben plekjes veroverd. Sinds we in de middeleeuwen een ringdijk rond Amsterdam legden, is het hier bewoonbaar geworden. Maar gosh, Mickey, in dat technische rapport, dan moeten de dijken naar 90 meter hoogte komen. Nou, dat is nogal wat. En dan, als het dan zou ophouden met 3 meter zeespiegelstijging, dan moeten we nu heel hard werken aan een verandering.
Ja.
En dus,
en dat zie je nog onvoldoende. Want ik bedoel, het is steeds meer op de agenda. We praten erover. In Nederland hebben we nu op een andere manier misschien gestemd. En partijen als GroenLinks, Partij van de Arbeid, ja, die heeft het toch minder goed gedaan dan dat ze hadden verwacht. Terwijl dit hun punt was.
Worden dus gedemoniseerd zelfs.
Ja, vind je?
Ja, vind ik wel. Laat zeggen, die zijn daar meer mee bezig. Die hebben natuurlijk ook altijd het ingewikkelde dat ze ook het goede voor de huidige mensen willen doen. Wij hebben al een soort spreekwoord gewoon van, iedere politicus weet wat hij moet doen, maar iedere politicus weet ook dat hij dan niet meer herkozen wordt. En zo is de waarheid nu. Mm-hmm. En ik was 10 jaar geleden geïnspireerd door een uitspraak van Ban Ki-moon. Die zei van, wij zijn de eerste generatie die de armoede in de wereld kan oplossen en de laatste generatie die iets kan doen tegen klimaatverandering. Nou, dat vond ik een inspiratie.
Ja, ja.
Ik dacht, daar ligt de taak.
Ja.
En kijk eens hoe de wereld nu is.
Ja.
En kijk eens hoe het gaat met de boeren en zo. Het grote probleem wat wij hebben eigenlijk, en dat is ook daarom zeg ik van kinderen, kleinkinderen, dat is belangrijk. Als wij nu praten over het probleem wat de boeren veroorzaken, en dat is heel breed, zeg maar, dat gaat over gifstoffen, dat gaat over waterverontreiniging. En dan zeggen we, je moet stoppen. En dan raak je aan hun kinderen en kleinkinderen. En wij moeten gewoon zeggen tegen hun, je moet omschakelen. Je krijgt geld om te schakelen. Je moet binnen een kleinere norm, je moet dat hoogproductieve wegdoen en je moet meer geld krijgen voor je producten. En we gaan het daarop inrichten. Dan hebben ze een toekomst. Ja. Dan hebben die jonge boeren een toekomst. En dat we lossen het veel te makkelijk op. En zeker ook als het, opgelost kan worden door iets waar wij niet mee te maken hebben, dan kiezen we daarvoor.
Ja. Wat is nou het worst case scenario waar jij met die klimaatwetenschappers over spreekt en met de andere wetenschappers die daar op Spitsbergen zitten?
Nou, om heel eerlijk te zijn, praten we daar zo min mogelijk over.
Ja?
Ja, want het is een, zeg maar, we praten over dat we stappen willen zetten om beter te worden. Zeg maar. We praten ook over dat Spitsbergen in zijn energietransitie moet zitten en vergroenen. En daar zijn natuurlijk ook een hele hoop problemen bij. De koolmijnen op Spitsbergen zijn allemaal gesloten. Gewoon als een positieve stap in die richting. Ja. Maar als je nou zegt van ja, het is een wereldprobleem natuurlijk. En het, ja, je kunt maar beperkte dingen doen. Maar je bent wel, als je die verandering doet, dan praat je over nu al de volgende generatie die je helpt. Mm-hmm. En dat is dus heel dichtbij.
Ja, maar toch, je moet met de conclusie beginnen. En je zegt, ik kan niet helemaal de conclusie geven, want het is ook een beetje een glazen bol kijken. Je weet in ieder geval, het gaat niet goed. Ik heb je horen zeggen, doe de riemen maar vast. En,
nou,
wat stel je nu voor?
Nou, zeespiegelstijging is natuurlijk dodelijk voor Nederland. Zeker als je praat over die getallen. Als die ijskap van Groenland in een tipping point komt. En als er komen gewoon vluchtelingen. De wereld gaat verplaatsen. Ook als de Sahara op de Middellandse Zee komt te liggen. Nou, waar gaan die mensen naartoe? Ik zou zeggen niet naar Nederland, maar naar hoger gelegen gebieden. Maar toch. Dus dat is gewoon, dat is een reëel toekomstbeeld waar we mee te maken krijgen. En dat is dus niet meer die economische vluchteling. Nee, dat is de personen die huis en haard en leefbaarheid hebben verloren. India heeft de meeste inwoners ter wereld, zeg maar. Heeft China voorbij gegaan. Nou, India heeft plekken waar je niet kunt zijn in de zomer, gewoon omdat het te warm is.
Ja. Ja.
En dan, wat wij nu doen, in ieder geval ook in Groningen, zijn er grote acties om meer bomen in de stad te planten. Heel leuk.
Mm-hmm. Maar het moet meer.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de klimaatopgave. Eerder deze week sprak ik nog met duurzaamheidsaanjager van het Eerste Uur en ook presentator van het programma BNR Duurzaam, Harm Edens, over de brug die we ook in de politiek moeten slaan om de klimaattransitie te laten slagen. En hij zegt, het gaat niet om links of rechts, het is echt een middenverhaal. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is poolbioloog Maarten Lonen, die al 35 jaar onderzoek doet op Spitsbergen. En eigenlijk door de hele uitzending heen, ik hoor dat je aan dat stukje hoop wil vasthouden. Dat we de ogen nog meer openen dan dat we al doen. Maar dat je ook machteloos voelt dat het onvoldoende lukt, hè, in jouw ogen. Waarom denk je dat wij zo'n moeite hebben om te veranderen? In de snelheid die jij wenst.
Kijk, wat ik net al zei, sinds we aan landbouw zijn begonnen en later handel en steden hebben gebouwd, is er niks veranderd in het klimaat. Mm-hmm. En ja, wij zijn wel heel erg gewend daarmee om gerust te zijn. Ook, laat zeggen, in heel veel buitenlanden. Hebben de mensen altijd gezegd van dat jullie onder de zeespiegel durven te wonen. Dat was eigenlijk voor die mensen onbegrijpelijk. En wij maakten ons daar niet druk om. Want wij hadden een prachtig systeem waarmee wij beschermd werden. Alleen je ziet dus nu dat we uit de rails gaan lopen met die dingen. En het is nog steeds heel simpel. In 1980, als we toen de maatregelen hadden genomen waar we nu mee bezig zijn, dan waren we onder de 1,5 graad gebleven. Voor weinig kosten relatief gezien. Nou, we hebben het van 1980 tot 2020 toch te langzaam gedaan, om het zo maar te zeggen. 2015, misschien moet je dat dan zeggen. Maar dat zijn tijden van 35 jaar. Dat is één generatie waarin het gewoon de generatie het laat liggen. En het daarna dus echt in de modellen in ieder geval behoorlijk ernstig wordt. Als we niks doen, dan gaan we naar 6 graden toe.
Mm-hmm. Maar we doen ook, want Je vindt het ook belangrijk om positief te blijven. We doen ook echt wel wat. Hè?
Ja.
We hebben een akkoord afgesproken in Parijs. En daar proberen we ook nu naartoe te bewegen. Maar daarvan zeg jij eigenlijk, dat was ook de kettingvraag van Jensen, die, en dat hoor ik meer, dat hoor ik ook klimaatwetenschapper Josita Gupta zeggen, dat is eigenlijk niet genoeg, hè?
Nee, en we moeten ook niet de verantwoordelijkheid bij de overheid leggen. Mm-hmm. Want wij zijn ook de veroorzakers.
En spreek je ons dan aan als de bedrijven, of spreek je ons aan als het individu?
Nou, ik vind het heel fijn. Ik heb later vandaag ook een lezing voor de commerciële sector. En ik heb eerder heeft Bernice Notenboom reizen gemaakt met bedrijfs, mm-hmm, hoge commissarissen, mensen, naar Spitsbergen. En toen mocht ik gids zijn ook. En toen kon ik al mijn verhaal ook kwijt aan hun. En ik zie dat het werkt. Die wil is er wel. Maar het blijft heel moeilijk. En dus het laatste, we hadden een reunie daarvan. En toen werd ook gezegd van ja, bijvoorbeeld alle pensioenfondsen, die willen niet investeren in de energietransitie. En dat hebben vorige week de pensioenfondsen gezegd. Wij willen best investeren in de energietransitie. Maar als dat te langzaam gaat of als er een probleem ontstaat, dan willen we de garantie van de overheid dat die het oplost.
Mm-hmm.
Nou, dan beseffen de pensioenfondsen niet dat die mensen waarvoor ze het geld hebben in de problemen komen. En dan denk ik van, het is allemaal heel makkelijk om die oude gedachtes te hebben, maar we moeten gewoon, ja, omdenken is het woord daarvoor eigenlijk.
Ja.
En als mensen hebben we die mogelijkheid. We zijn geen stomme beesten. We zijn wel eigenlijk inderdaad als mensheid groot geworden omdat we achter een verhaal aanliepen. Helaas denk ik soms van ja, dat waren de kerken waar we achteraan liepen met hun waarheden. Maar ik als wetenschapper en natuurwetenschapper heb dat een beetje losgelaten. Maar nog steeds is het zo, het verhaal is zo krachtig. En als je dat niet accepteert, dat dat verhaal aan het veranderen is, en dat je vasthoudt in zoals het was, dan komt er een moment gewoon dat je, ja, dat het een rampje voor jezelf is. Of voor je kinderen, of voor je kleinkinderen. En dat is gewoon, ja, ik kan alleen maar aanraden. Mijn verhaal is nu, omdat ik op Spitsbergen al die onverwachte dingen heb zien gebeuren, die eigenlijk anders waren dan wat daar gewoon gezegd werd. Dat
en wat jij zelf ook dacht, hè?
Ja, precies wat ik zelf ook
dacht. Met al
jouw
kennis, ja.
Ja. En dat is gewoon, dat geeft me kippenvel. Dat geeft me ook de reden om hier wat te vertellen. En dan zit ik dus nu in de gekke situatie, wat ik net al zei, dat ik blij ben dat het meetbaar en merkbaar is in Nederland. Want we moeten gewoon ons eventjes heel bewust zijn dat dit maar een beginnetje is, mm-hmm, van wat, mm-hmm, er aan de hand is.
Maar tegelijkertijd hoor je dan weer berichten, het wordt hier een soort Zuid-Frankrijk. En daar zijn ook een hoop mensen best blij mee. Ik hou ook van de zon, ik vind het ook lekker. Hè? Dus dat is dan de reflex ook die hoort. Heerlijk, weet je wel.
Ja, maar dat is dus een verkeerde interpretatie. En als je erin verdiept, dan is het overduidelijk dat dat samenhangt zelfs nu al. Laat zeggen, wij hebben maanden gehad dat de zon niet scheen door de zware bewolking en de vele regen. Het klimaat is meer als temperatuur.
Mm-hmm.
Wij hebben vogeltrek geanalyseerd door de windpatronen te volgen op wereldschaal van Noorse sterren die vliegt van de Noordpool naar de Zuidpool. En toen bleek ook heel duidelijk dat heel veel van de huidige klimaatmodellen, de gemeten die je dan laat lopen tot de dag van vandaag, dat de gemeten verandering en de variatie in die metingen niet klopt, omdat mensen, de wind is nog zo ingewikkeld, temperatuur is makkelijker.
Mm-hmm.
En dan denk ik van ja, dat is dus hoe het is.
Ja, en we hebben natuurlijk vorig jaar ook de extreme storm gehad, hè, met ontzettend veel schade. Ja, sommige mensen hebben echt vreselijke.
Maar wat een groot onderwerp was de, zeg maar, de vluchtelingen natuurlijk.
Ja.
Nou, stel je voor de Sahara op de Middellandse Zee. Het is, misschien wordt het wel beter in Libië, maar het wordt zeker voor al die mensen en al die culturen die in de Middellandse Zee zijn, wordt het op den duur onleefbaar.
En dan hebben wij, de wil is er, dat zeg jij ook, hè? Bij mensen is de wil er, de echte gedachten zijn wel veranderd. Bij het bedrijfsleven is de wil er ook. En die zitten ook moeilijke afwegingen te maken van, ja, ik wil wel in transitie, hebben we gisteren ook gehoord, hè, met Jensen Dijkstra, die dan pionier is binnen de bouwwereld. Maar ook zegt, ja, ik kan niet alles via dat goede model doen. Hè? Ik moet ook naar die traditionele oude modellen toe om een bedrijf te laten draaien.
Ja.
En dat is natuurlijk wat heel veel bedrijven hebben. Je wil ook zorgen dat jouw mensen nog een baan hebben.
Ja.
En dat je de boel aan de praat krijgt. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen die daar hun hoofd elke dag al verbreken?
Nou, dat er manieren zijn. En dat liet Bienzen zien, zeg maar. En, ja. En ik ben geen expert op al die gebieden. Maar ik kan bijvoorbeeld over de landbouw ietsje beter zeggen. Omdat mijn familie is een familie van boeren geweest, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En die veranderingen die we daar hebben gezien, gewoon van die intensivering. Maar daar zit achter dat de prijs van hun producten te laag was.
Ja.
En dat de banken alleen maar groei wilden.
Ja. Dus want dat is volgens mij het allerbelangrijkste, dat je zegt consumeren.
Consuminderen, dat is een van de hele basisgedachten. En dat die kan iedere mens kan dat doen, maar ook ieder bedrijf kan daaraan werken. Gewoon tijdens de coronacrisis. Hoeveel kantoren, zelfs de gebouwen van de universiteit, die draaiden gewoon op volle verwarming.
Ja.
Want het was niet gebouwd om delen uit te zetten. Ja. Nou ja, dat soort. Dat doet zeer.
Ja. Pak de handschoen op, hè? Dat is eigenlijk
ja,
wat je zegt.
Ja, pak de handschoen op en vind binnen je eigen mogelijkheden een manier om te minderen en probeer niet te zeggen van wij houden vast aan het leefpatroon wat we nu hebben. Want
het is een druppel op een gloeiende plaat, het werkt niet.
Ja, precies. We moeten eigenlijk heel blij zijn dat we dit hebben kunnen doen. Maar we hebben daarmee wel iets veroorzaakt waar we heel snel van terug moeten.
We hebben nog één belangrijke taak samen te verrichten. En dat is een korte kettingvraag te stellen aan mijn gast morgen, Marjolein Demmers, directeur van milieuorganisatie Natuur en Milieu.
Ja, ik ken de organisatie en ik zie hoe ze ook proberen te lobbyen en contact opnemen met de overheid. Maar ik zie ook dat de overheid dat gebeuren van dat ze eigenlijk maar een tijdspad hebben in de meeste zaken van 4 jaar. Dus mijn vraag aan deze directeur is van hoe ervaar je de stroperigheid in de overheid wat betreft reageren op de klimaatverandering, op de vervuiling, op de verandering van landbouw. En waarbij ze gewoon eigenlijk, waarbij het systeem nu van 4 jaar en dan verkiezingen eigenlijk een steek is in de toekomst van onze kinderen.
Dank je wel voor de vraag. En dank je wel voor al jouw inzichten die je vanuit Spitsbergen hier naar de studio in Amsterdam hebt gebracht.
Heel graag gedaan.
Maarten Lonen, poolbioloog en universitair hoofddocent Arctische Ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Luister natuurlijk al onze afleveringen in je favoriete podcast. Maar het allerbelangrijkste, blijf live. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Hij is op locatie in Amsterdam bij Circa, het evenement Trends in Export. Ik wens je een mooie dag en tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.